de Romeinen, deel 1. Geschreven door Paulus. Paulus heeft 13 brieven geschreven, tenminste wel meer denk ik, maar in ieder geval die we in de Bijbel hebben. Dus 13 van de brieven in het Nieuw Testament zijn van hem. De brief van de Romeinen is ongeveer 55 na Christus geschreven. En het typische van de Romeinenbrief is dat hij vrij lang is en daardoor ook vrij veel inhoud. En hij is wat meer uitgewerkt, dus hij heeft wat uitgebreider tijd aangegeven, zou je kunnen zeggen. Het wordt ook wel gezien als een systematisch boek. Een uitleg over de offerdood. Genade en verlossing ontvangen. Nou, het is gedicteerd door Paulus, opgetekend door Tertius. Dat lees je in ieder geval terug in 16 vers 22. En er zijn een paar varianten in omloop van Romeinen. Je hebt gewoon hele Romeinenbrief, die staat over het algemeen ook in de Bijbel. Er zijn ook verkorte versies en dan zit voornamelijk 16 is er niet bij. Dat heeft te maken met dat het heel veel groeten zijn. En sommigen hebben zelfs 15 er al niet meer bij. Maar goed, in de loop van deze studie zul je ontdekken nou ja, waarom eventueel wel of niet. En wat is dan verder de kracht van die hoofdstukken. Nou, wat bijzonder is, hij doet persoonlijke groeten aan mensen. Alleen hij is daar nog niet geweest. Dus de mensen die daar zitten, die kent hij of heeft hij ontmoet. Maar op dat moment is Paulus nog niet zelf in Rome geweest. Je ziet het ook bij Colossense. Dan is hij daar ook nog niet geweest, maar schrijft hij er al wel aan. Is ook vrij logisch. Hè? Hij was natuurlijk missionaris, maar je kan niet overal tegelijk zijn. En zeker in die tijd kostte de reizen veel meer tijd dan nu. En had je geen EasyJet om je voor een prikkie naar Italië te brengen. Het was een gemeente van zowel niet-Joden als Joden. En het vermoeden is dat het ontstaan is naar aanleiding van Pinksteren. Met Pinksteren is natuurlijk de Heilige Geest uitgestort. Dat was het feest van de wet. En daarbij, dat was ook een Joods moment in de liturgie. Waarbij veel mensen naar Jeruzalem trokken. Of dat er was sowieso natuurlijk heel veel handel. Als je kijkt, ook Israël is echt wel een handelspunt van oost naar west, noord, zuid. En ja, dus dat is eigenlijk technisch gezien een van de handigste momenten geweest. Nou, en daar heb je grote kans van dat de gemeente in Rome daarvanuit is ontstaan. Wat wel grappig is om te weten is dat Tacitus in 64 na Christus schreef dat het een ontzaglijke gemeente was. Een grote menigte van mensen. Dus het is niet een klein groepje geweest in Rome, maar het was echt wel. Er waren veel christenen in Rome. Het zegt ook niet dat ze allemaal in kerk zaten, maar wel dat er dus gewoon heel veel christenen waren. Ook leuk om te weten, Febe heeft de brief naar Rome gebracht. Nou, en dat zijn een beetje de leuke dingetjes om te weten. Verder gaan we door de brief heen en wil ik jullie meenemen in wat ik heb gevonden, wat me opvalt. Dan hoop ik dat je de brief meer kan waarderen, dat je God er beter door dit kennen. Dus daar zegen ik ons ook mee elke keer dat we hiermee aan de slag gaan, dat we, ja, dat ons doel is dat we Jezus beter leren kennen en meer op hem mogen gaan lijken. Het kan zijn dat deze uitleg een beetje afwijkt van wat je gewend bent. Wat ik veel zie is dat Romeinen gebruikt worden. Inderdaad, dat is waar ik mee begon als systematische theologie. Luther die heeft herontdekt van het gaat om het geloof, niet om het werken. En dat werd wel heel duidelijk ook uit de brief naar de Romeinen. Nou, dat klopt in die zin ook. Alleen denk ik dat er veel theologie op is gemaakt, nou, waarvan ik dat niet heel hard kan maken, dat die theologie klopt. Wat ik doe is gewoon wat ik denk dat het meest waarschijnlijk is. En dan is het verder aan jou om te zeggen, nou, dat vind ik te simplistisch of ik denk er anders over, helemaal prima. Ik hoop in ieder geval dat je blij wordt van de God waar Paulus het over heeft. En dat je weer geïnspireerd raakt om hem te dienen. Als ik kijk naar wat is nou de boodschap van Romeinen. Ja, dan is het toch wel het goede nieuws aan alle volken. En wat ik al zei, ook in Rome was het een gemeente van heidenen en joden die samen Jezus leren kennen en samen verder gaan. Nou, en dat is eigenlijk, denk ik, ook wel een van de grootste thema's die daar speelde. Van hoe gaan we nou met elkaar om? Hoe moeten we elkaar zien? Wie is nou beter? Wie staat hoger? Wie heeft voorrang? Wie Hoe verhouden we ons naar elkaar? En dat thema zie je door heel veel hoofdstukken heen Paulus op reageren. Dus ik denk dat dat het grootste issue was wat daar speelde in die gemeente. Wat ik ook wil doen in deze brief is hem echt als geheel zien. En niet als, dan gaat het hier over, nu gaat het hier over, nu gaat het hier over. Nee, ik zie echt, en daar hoop ik jullie ook mee te nemen, dat er een duidelijke lijn is, een duidelijke visie in de brief. En wat ook goed is om te weten, er is een begrip in de Romeinenbrief. En dat gaat dan over geloof of vertrouwen, pisteos. En over gehoorzaamheid, upakonie. Of upakoein, laat ik hem goed zeggen. Vergeef me mijn uitspraak in mijn Grieks. Dat is niet mijn eerste taal. Ik doe mijn best. Diakoisnee, zeg ik waarschijnlijk ook niet helemaal keurig. Maar het zijn drie woorden die veel terugkomen. En waarvan mijn vermoeden is dat zeker het upakoein, pisteos, aan elkaar gekoppeld is. En zeker gelinkt aan die kaios. Die kaios is rechtvaardigheid. Upakoein is dus gehoorzaamheid. Of toegeven, schikken, inwilligen. Pisteos is vertrouwen, geloven, aannemen. Toevertrouwen, overtuigd zijn, overlaten, gehoorzaam. Mijn vermoeden is dat het upakoein, pisteos, dat het een verzamelbegrip is. Dat die twee woorden bij elkaar gezet worden om duidelijk te maken dat we het hebben over het vertrouwensverbond, het nieuwe verbond in Christus. De rechtvaardigheid waar God het over heeft in het Oude Testament die gaat komen, is in Jezus zelf ingewilligd, is volbracht. En daarmee hebben we nu een nieuw verbond. En dus het is niet zozeer elke keer te vertalen met geloof, als wel met dat vertrouwensverbond. En nou sta ik daar niet helemaal alleen. Mocht je daar iets meer van willen weten hoe dat precies zit, dan is N.T. Wright wel interessant om te luisteren. Hij heeft en veel kennis over Paulus en ook ja, de Romeinenbrief op die manier bekeken. En ik merk dat gewoon het narratief dat hij ook ziet en dat je dan veel meer het verhaal gaat zien in plaats van een systematische theologie. Misschien is dit wat theoretisch. Ik hoop dat gaandeweg dat wat meer vanzelf op zijn plekje valt. Maar ik denk, noem het in ieder geval vast in het begin. Nou, wat je ook af en toe gaat tegenkomen is dat ik specifiek gekeken naar het woordje de. En bij klassiek Grieks zeggen ze vaak van ja, laat het gewoon maar weg. Het is een soort van interpunctie, dus een komma. Dus ik maak er vaak een komma van of een en. Of dus ook verder, want... wat mij heel erg opvalt is dat in de Bijbelse Griekse vertalingen vaak met maar wordt vertaald. En maar is al in het Grieks. En soms kan je een combinatie hebben van de en kai. En dan zou je eventueel een soort van tegenstelling wel kunnen zien. Maar dan moet ik wel kai kunnen vinden. En die kan ik dan vaak niet vinden. De sfeer van het woordje maar is toch echt wel een soort tegenstelling. Terwijl het woordje en is natuurlijk gewoon een vervolg. Ik vind dat nog wel een verschil. Dus daar heb ik wel specifiek op gelet. En dat kan dus maken dat ik soms iets voorlees wat net anders staat. Maar staat daar dus het woordje maar en noem ik hem niet. Dan weet je dat daar waarschijnlijk in het Grieks de staat en niet al. Een ander woordje is orge. Ook in mijn andere studies komt hij wel naar voren. Orge vertaal ik met karakter, innerlijke passie of neiging. Ik vertaal het eigenlijk niet met toorn. Je zou het eventueel wel zo kunnen vertalen. Van origine is orge een neutraal of positief woord. Pas later kwam toorn daarbij. En vooral gelinkt aan het Nieuw Testament, aan een kerkelijke visie op orge. Maar op het moment dat je dat gewoon als neiging of innerlijke passie karakter vertaalt, dan kun je gewoon kijken naar de persoon waar het over gaat. En dan het karakter erbij bedenken en denken, oh ja, nou dit zal er zo uitzien en dit zal er zo uitzien. Denk aan bijvoorbeeld het karakter van God tegenover het karakter van Satan. En vorm daar je eigen beeld maar eens bij. Ja, nou, ik denk dat we een start gaan maken. Ik heb wel mijn aantekeningen voor me liggen, maar ik had nog niet de Bijbel open liggen, dus die sla ik even erbij open. Romeinen. En even kijken, we gingen gewoon bij Romeinen 1. Het is wel, het gaat, we gaan gelijk best wel pittig in Romeinen 1 al. Dus riemen vast, gaan we. Van Paulus, dienstknecht van Christus Jezus, door God geroepen tot apostel en bestemd voor de dienst van het evangelie. Dat God eertijds door zijn profeten in de heilige geschriften heeft aangekondigd. Dat evangelie spreekt over zijn zoon, die naar het vlees is geboren uit het geslacht van David. Stop. Het geslacht van David. Als je kijkt naar de systematische theologie, dan zie je dat de dingen uit het Oude Testament, rustig lijn, ik ga iets te snel, sorry. De dingen uit het Oude Testament worden als een soort van voorbeeld genoemd. Maar dit is geschreven door een Jood die Jezus heeft leren kennen. Dit is geschreven aan de gemeente waar heel veel Joden in zitten. Sommige stukken uit Romeinen specifiek aan de Joden gericht. En je kan, denk ik, het Nieuwe Testament niet ontjoodsen. De diepte en de kracht van het verhaal, het narratief, die moet je meenemen. Omdat je dan nog meer gaat zien waar het over gaat. En het mooie is dus dat juist Romeinen daarin ook weer heel duidelijk loskoppelt van het gaat om dat geloofsverbond, om dat vertrouwensverbond. Maar ik vind het wel belangrijk dat we wel deze brief niet ontjoodsen. Dus dat we wel zien van, hé, maar dit is de context. En anders dan pak je ook de helft van de brief niet, omdat het juist naar die mensen is gericht. En anders kan je, denk ik, toch ook wel dogma's krijgen die ongepast zijn. Dus laten we hem echt vanuit die context lezen. En daar begint hij ook, hè? Het geslacht van David. En die naar de Heilige Geest is aangewezen als zoon van God in kracht door zijn opstanding uit de dood. Glorie. Prijs de Heer, Jezus Christus onze Heer. Door hem heb ik de genade van de apostelschap ontvangen. Nou, en bij Paulus is dat ook letterlijk zo. Jezus hem heel duidelijk heeft geroepen, kun je lezen in Handelingen. Om ter wille van zijn naam onder alle volken mensen tot gehoorzaamheid en van geloof te brengen. Paulus was een van de eerste die echt concreet naar de heidenen trok. En de andere 12 die bleven toch Jeruzalem als een soort hoofdkapitel zien. Helaas, er zijn op een gegeven moment wel een aantal weggetrokken. Ik vraag me af hoe goed dat is geweest. Ik denk dat dat niet Jezus' bedoeling is geweest, dat ze daar samen klonterden. En Paulus is ook juist naar de heidenen geweest. Hij heeft zich ook echt moeten verdedigen. Uiteindelijk is in Handelingen kun je het lezen dat Jacobus daar dat inzicht heeft. En ziet van nee, dit is goed. Dan mag hij doorgaan, wordt hij, is er wel samenwerking. Ook u hoort bij hen, vers 6, geroepen van Jezus Christus. Geroepenen, onthoud die even. Onderstreep die, kleur hem even, geroepenen. Aan u allen in Rome die God lief heeft en tot zijn heilige gemeente heeft geroepen, genade en vrede zij u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus. In de eerste plaats breng ik door Jezus Christus dank aan mijn God voor u allen, want in de hele wereld spreekt men van uw geloof. Nou, dat is een tof getuigenis, lijkt me. God die ik van harte dien door het evangelie van zijn zoon te verkondigen, is mijn getuige dat ik u zonder ophouden gedenk. Telkens weer smeek ik hem in mijn gebeden dat zijn wil het mij uiteindelijk mogelijk mag maken bij u te komen. Het is ook wel grappig, hij eindigt daar ook vrijmoedig mee in zijn brief. Dat hij toch echt wel visie heeft om naar Spanje te gaan en via Rome te reizen. Dus dat zit wel in zijn koppetje. Want ik verlang er vurig naar u te leren kennen. In de hoop u een of andere geestelijke gave te kunnen meedelen om u te sterken. Of eigenlijk om bij u en met u de vertroosting te genieten van ons gemeenschappelijk geloof. Lees je vertroosting. Je kan er niet altijd van uitgaan, maar vaak wel dat daar iets van parakletos staat. En dat is ook de Heilige Geest wordt parakletos genoemd. Het is niet alleen troost, het is vermaner, bemoediger, opwekking. Hij komt nog een keer langs, dan noem ik ze allemaal even. Het uwe zowel als het mijne. U moet wel weten, broeders en zusters, dat ik dikwijls van plan ben geweest u te bezoeken. Maar om ook, het stond niet maar, sorry, dat was mijn verspreking. Om ook onder u, evenals onder de overige heidenvolken, enige vruchten oogsten. Maar tot nu toe was ik telkens verhinderd. Ik sta in de schuld bij de Grieken en niet-Grieken, bij ontwikkelde en ongeletterde. Vandaar mijn gretigheid om op u, Romein, het evangelie te brengen. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Het is een goddelijke kracht tot redding van ieder die erin gelooft, allereerst Joden, maar ook Grieken. Want daarin openbaart zich Gods gerechtigheid, op grond van een steeds groeiend geloof. Zoals geschreven staat, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Als je kijkt naar vers 5, de gehoorzaamheid aan het geloof. Dat had ik benoemd, daar staat inderdaad het ook, het upakoen, pisteos. Ja, de intentie, ja, zwaard is misschien niet, maar de goede woord, maar het heeft de gevoelswaarde bijna van een huwelijk. Zo'n verbond wordt er aangegeven. We hebben genade ontvangen en apostelschap, schrijft hij. Dus we zijn geroepen. En ik check even inderdaad of er nou parakletos staat. Maar er staat inderdaad parakletos in parakletai, andere uitgang, in het Grieks. In vers 14, het kan zijn dat mijn versje trouwens net een vers tevoren of erna is met jouw Bijbel. Komt omdat ik vanuit een interlineair werk, als ik aan het vertalen ben. En dan is het soms de versje net even anders. Het is überhaupt toegevoegd. Dus pin niemand erop vast. Want die hoofdstukken, versen. Ook je ga je merken in deze studie. Haal ik soms bewust weg. Omdat je dan veel meer de eenheid ziet van de brief. Maar je zegt dan: I'm eager also to you in Rome to preach the gospel. Dus hij verlangt ernaar om in Rome het goede nieuws te vertellen. Het punt is, wat mij opviel, dat ik denk, ja, maar ze kennen daar al het goede nieuws, anders waren ze geen gemeente geweest. Dus dat is een interessante gedachte van, maar wat zou die willen delen? Wat zou die... En dan zegt hij, ik schaam me niet voor de kracht en de redding om dat aan iedereen te delen. En ik denk dat wat Paulus kent en de manier van leven met de Heilige Geest, dat hij daar mensen nog veel meer in kan onderwijzen. Dus dat het goede nieuws niet alleen is, nee, er is redding en daarmee klaar. Nee, het is kracht. Het is veel meer. En dat Paulus dat graag, heel graag wil delen waar hij kan. En Rome dus nog eens een bolletje heeft. Mocht je nou je afvragen van wat is het evangelie? Op welke manier was Paulus daarmee bezig? Check het even op de site. Want dan heb je ook daarin iets meer inzicht hoe wij het evangelie vertellen, delen. Dan ga ik nu even door voor degenen die dat al weten. Nou, het woord dikaios komt regelmatig voor, ook hier weer. En nou ja, het gaat om rechtvaardigheid, barmhartigheid. Je ziet ook dat dat echt een thema is door de Bijbel heen. Ga ik verder bij vers 17. Hier, ik heb hier de Willibord, staat, want daarin openbaart zich Gods gerechtigheid op grond van een steeds groeiend geloof. Nou, dat is een mooie vertaling. Het kan ook staan dat er bij jou staat van geloof naar geloof, of vertrouwen naar geloof, of verbond naar verbond in dat stukje. En in het Grieks staat pisteus, eis pistin. Als het gaat van geloof naar vertrouwen, van vertrouwen naar geloof. Ik denk zelf dat daar bedoeld wordt van verbond naar verbond. Omdat dat de redding is. De redding is dat we het oude verbond hadden onder Abraham. En daaruit voortkomt op een gegeven moment ook de wet van Mozes. Of daarin voorkomend is misschien beter om te zeggen. En dat in Christus we een nieuw verbond hebben. En dan is het ook veel logischer in waar Paulus het over heeft als het gaat om het goede nieuws. Het kan zijn dat het soms een beetje hakketak is. Dat heeft te maken met dat de Griekse grammatica echt totaal anders is dan onze grammatica. En ik het zo droog mogelijk probeer te vertalen. Alleen daardoor krijg je niet altijd heel mooi Nederlands. En ik doe dat bewust omdat je dan ook kan zien hoe interpretabel het is. En hoe veel kleine woordjes je eigenlijk toe moet voegen. In de HSV staat vaak die woordjes ook schuin. Het staan er schuine woorden en dan weet je dat ze er in de grondtekst niet staan. Maar dat voegen ze dan toe dat het in ieder geval leesbaar wordt in Nederlands. Dus dat is in die zin niet verkeerd. Het is heel helpend. Want anders dan word je echt, is het heel erg steno of wat cryptisch. Maar ik ga even terug naar het steno om vanuit daar jou ook weer de ruimte te geven. Hé, maar wat ontdek ik hier en wat staat er nou in de kern? Dus het spijt me voor mijn gebrekkige grammaticale zinnen. En dat het soms wat hakkerig is, maar ik probeer daarin juist dus naar die kern te gaan. Vers 18. Maar van de hemel uit openbaart zich Gods toorn. Kijk, daar heb je hier zo'n toornwoordje. Nou, daar staat orge. Over de goddeloosheid en ongerechtigheid van allen die door hun ongerechtigheid de waarheid onderdrukken. Dus vanuit de hemel openbaart zich Gods karakter over de goddeloosheid. Nou, waar hadden we het hier over? We hebben het hier over rechtvaardig, over redding, over geloof, over groeiend geloof. En dan staat er bij mijn Bijbel ook een kopje, de heidenen en zondigen. Ik vind dat altijd een beetje jammer gekozen. Er zit heel veel oordeel dan in. Terwijl het is dus juist vanuit de hemel openbaart God zich, zijn karakter over de goddeloosheid. En verderop in de brief zul je ook merken van dat Paulus in hoofdstuk 7 heel expliciet schrijft. Ja, maar daar waren wij ook gewoon. Het is niet over de heidenen en wijs maar met je vinger. Nee, vanzelf de laken en pakken, zeg maar. Dus dat is denk ik wel belangrijk om helder te hebben. Dus het karakter van God wordt namelijk geopenbaard uit de hemel over alle goddeloze en niet rechtvaardige mensen die de waarheid onrechtmatig tegenhouden of hielden. Omdat de kenbare God duidelijk zichtbaar is in hey. Want God hen duidelijk zichtbaar heeft gemaakt. En die hey, dan staat er een hey. En dat kan een uitroepteken zijn. Dat kan qua interpunctie. Of een wat, hu. Dus wat mij hierin opvalt is dat het dus juist is dat er niet staat van oh, ze worden veroordeeld. Gods toorn komt over hen. Nee, mensen zitten vast in goddeloosheid. En hebben de waarheid onrechtmatig tegengehouden. En wat doet God? Hij maakt zich zichtbaar, hij maakt zich kenbaar. En daar staat in vers 20, het niet zichtbare is zichtbaar geworden. Er is geen excuus meer. Nou, dat is wel cool. En dat is dus niet, er is geen excuus meer, dus we gaan naar de hel. Maar weet je kan hoog en laag springen, maar God heeft zich zichtbaar gemaakt in Jezus. En ze hebben nu een keuze. En ik denk dat ik, dus ik ga me alvast verklappen, een van de punten die Paulus wil maken is, als je Christus niet kent, dan ben je al veroordeeld. Dan ben je al dood. Het is eigenlijk letterlijk wat Jezus zelf zegt. Hè? Als je voor mij kiest, vind je redding. Kies je niet voor mij, ben je al veroordeeld. Het is helemaal niet nodig om mensen te veroordelen die al veroordeeld zijn. Het is helemaal niet mensen nodig om mensen naar een hel te sturen en voor hun dood of zo, als ze al dood zijn. En dat is de status die God bij mensen ziet op het moment dat ze vol van onrecht zitten. Dat goddeloosheid heerst. En dat is waar het hier over gaat. En Romein is dus ook een brief waarin Paulus eigenlijk, nou, hoe ik het altijd zeg, het gaat niet om, ga je straks, heb je een ticket to heaven or hell, maar het is nu onze taak om de hemel op aarde te openbaren, zoals God het in Jezus heeft gedaan, en mensen uit de hel te halen, in het nu. Dat is onze opdracht. Het punt is namelijk, vers 23, of 22 pak ik hem even op. Zij beweren wijs te zijn, maar werden dwazen. De majesteit van een onvergankelijke God hebben ze verruild voor de afbeelding van de gestalte van een vergankelijk mens. Een vogel, een gekruipend dier. En ik denk dat wat kan helpen om dat te pakken is, iedereen die een God aanbidt, die wil op die God lijken, die wil die God dienen. Die wil dat die God blij is met die persoon. En je wordt de God die je aanbidt. In het christelijke geloof hoor je heel vaak meer en meer op Jezus gaan lijken. Je wordt de God die je aanbidt. En dat God hier dus, Paulus beschrijft het. Zo van, ja, weet je, ze verruilden onze God voor een dier. En daarin, als het gaat om de vrije wil, heeft God hen daarin ook los moeten laten. En hij dwingt niet. Dus hij sleurt niet mensen met de haren erbij van, je moet in mij geloven. Nee, hij openbaart zich. En daarin hebben mensen de keuze. Ook Saulus, die had wel een dikke, vette openbaring, zeg maar, kan je zeggen. Maar ook hij had de keuze. Ja, dus je wordt de God die je aanbidt. Ik denk dat het ook mooi is om, voordat we verder gaan, het verhaal van de verloren zoon even erbij te pakken. Lucas 15. Omdat dat een gelijkenis is van Jezus zelf, die cruciaal is om als basis te nemen voor de komende teksten. En om meer te begrijpen. Ik ga hem voorlezen uit Lucas 15, vers 11. Hij zei, iemand had twee zonen. De jongste zei tegen zijn vader, vader, geef mij een deel van de erfenis. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Echt zo no-go om dat te doen. Oh, zo minachtend. Niet lang daarna vertrok de jongste zoon met al zijn bezit naar een ver land, waar hij het verkwiste in een losbandig leven. Dus hij heeft zeg maar tegen zijn vader gezegd van, dikke middelvinger, je bent dood voor mij. Geef me nou maar mijn geld en dan ga ik mijn eigen leven leiden. Toedeledokie. Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. Hij zwierf rond tot hij in dienst trad bij een van de inwoners van dat land. Die stuurde hem naar een veld om de varkens te hoeden. Voor Joodse mensen natuurlijk echt heel heftig, want dat zijn voor hen onreine dieren. Graag had hij zijn honger gestild met het voer dat de varkens aten, maar niemand gaf hem wat. Toen kwam hij tot zichzelf en zei, zoveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik verga hier van de honger. Ik ga terug naar mijn vader. Ik zal hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Behandel me als een van uw dagloners. En hij ging terug naar zijn vader. Toen hij nog ver van huis was, zag zijn vader hem al en werd ontroerd. Snel liep hij op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei de zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Maar de vader zei tegen zijn slaven, ook gewoon niet tegen die jongen, gewoon tegen zijn slaven, hij gaat er niet eens op in. Haal vlug de mooiste kleren, trek hem ze aan, doe een ring om zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. Haal het gemeste kalf en slacht het, laten we eten en feest vieren, want mijn zoon hier was dood. Hoor je het? Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggevonden en het feest begon. Mijn zoon was dood en hij is levend geworden. Hou die vast. Maar zijn oudste zoon was nog op het land. Toen hij naar huis kwam, hoorde hij muziek en dans. Hij riep een van de knechten en vroeg wat er te doen was. Die antwoordde, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Toen werd de broer kwaad en hij wilde niet binnenkomen. Het is denk ik ook wel begrijpelijk. Hè? Dan doe je altijd je best, doe je het goede. En dan maakt iemand er zo een klerenpuinzooi van. En dan wordt daar een feest voor gevierd. En ja, ik kan me ergens wel bedenken dat je dan echt daar een beetje klaar mee bent. Weet je wel? Dat je denkt, ja, weet je, de slechte winnen altijd of zo. Zo'n soort gevoel. Daarop kwam zijn vader naar buiten. Ja, die vader komt gewoon naar hem toe en probeert hem tot andere gedachten. Hou die ook wel eens tot andere gedachten te brengen. Hij gaf zijn vader het antwoord. In u al zoveel jaren en nooit heb ik een gebod overtreden. Maar mij hebt u nog nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen met hoeren heeft verbrast, hebt u hem het gemeste kalf geslacht. Maar hij zei, jongen, je bent altijd bij me en alles wat ik heb is van jou. We moeten feest vieren en blij zijn, want die broer van je was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is teruggekomen. Dus wat Jezus hier duidelijk maakt is van, weet je, als je met God leeft, dan is alles van God van jou. En dan heb je alles al. En het is super lief als je heel hard werkt, maar geniet ook. Vier feest en wees blij en breng tijd door met de Vader. Zodat je één van gedachten bent met de Vader. En dan ook zo'n broer weer kan ontvangen en kan zien hoe belangrijk het is of iemand het leven weer vindt. Oké, dus onthoud dat leven vinden. Hij was dood, maar hij is weer levend. Het van gedachten veranderen. Gaan we verder met Romeinen hoofdstuk 1. Daar hadden we het over dat mensen dus God inruilen voor een dier en een beeldenis en dat gaan aanbidden. Maar als je een dier gaat aanbidden, een dier is tamelijk briljant geschapen over het algemeen. Maar als je kijkt naar ontwikkeling, zijn wij als mensen toch echt wel anders dan dieren. Wij hebben meer mogelijkheden qua denken, cognitief, kunnen meer. We zijn niet gelijk aan de dieren. Sterker nog, als je een dier gaat aanbidden, ga je eigenlijk weer een ja, hoe zeg je dat? Word je dierlijk. Want dat is dan je voorbeeld. Dat is wie je wil zijn of wie je wil worden. En zo'n zeemermin is natuurlijk best interessant en grappig en een leuk idee. Die combinaties. Maar laten we eerlijk zijn. Over het algemeen zie je die beeldtenissen nog wel dat ze dan een hoofd hebben. Waarom? Omdat ik denk dat mensen echt hun hoofd niet willen inruilen. Maar op het moment dat je daar toch je hart aan geeft, ga je van binnenuit wel op daarop lijken. En kom je dus ook tot daden die veel meer iets hebben van een dier, van een mens. Ik ga lezen vanaf 25. Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen. Interesting. Welke waarheid hebben we het over? Welke leugen? En de schepping geëerd en aanbeden in de plaats van de schepper. Ah, kijk, daar is die. Wat is daarvan het resultaat? Achter de schepper staat trouwens, hij is gezegend in eeuwigheid. Amen. Dat is ja, in veel culturen, zeg maar, op het moment dat je de schepper of God, dat je dan even een lofprijs erachteraan gooit. Net zoals in de psalmen, hè, zijn liefde, love endures forever. Wow. Dus dat is niet heel specifiek hier een los iets. Het is een lofprijs op de schepper. Daarom heeft God zijn prijs gegeven aan onterende hartstochten. Prijs gegeven, dat kan je zo opvatten als van, het is een straf. Ik denk dat er meer is van een overgeven, aan overgeven staat. Dus dat je, hoe zeg je dat? Hè, net zoals dat hij hen en die andere goden laat aanbidden, dat hij dan ze ook moet loslaten en hen daarin overgeeft aan de begeerten die daarbij horen. Ik zie het niet zozeer als een straf. Ook om het feit dat het zou heel raar zijn dat als er dingen zijn die jij niet oké vindt, dat je dan als straf juist die niet oké dingen als straf geeft. Klopt ergens niet. Dan ga je een andere interventie bedenken, maar je gaat dan niet zeggen van nou, ik wil niet dat je steelt en als straf moet je stelen. Toch? Of ben ik dan te simpel? Daarom heeft God hen prijs gegeven aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn ze in lust voor elkaar ontbrand. Mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen zij aan de lijf het verdiende loon voor hun afdwaling. Ja. Nou, de taal is best wel strafferig. Ik denk dat dat daar niet zo heftig staat. Ik zoek even in mijn aantekeningen naar dat specifieke. Er staat iets van receiving back. Dus het terugontvangen van wat jij, waar je in investeert, krijg je terug. Dus ik denk dat het niet zo verdiende loon voor een afdwaling. Nee, het is zeg maar, ja, je dwaalt af en wat je zaait zal je oogsten. Maar dat het niet een opgelegde straf is. Het is meer een zaai- en oogsten verhaal. En omdat zij zich niet waardig verwaardigd hebben God te erkennen, heeft God hen prijs gegeven aan hun nietswaardige gezindheid, zodat zij alles doen wat niet te pas komt. Vervuld zijn zij van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, volheid, bloeddorst, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid, roddelaars zijn, het lasterers, haters van God, vermetel, verwaand, protsgerucht, vindingrijk in het kwaad, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandig, onbestendig, zonder liefde, zonder mededogen. En geheel en al bekend met Gods vonnis, dat wie zulke dingen doet, de dood verdient, bedrijven zij deze misdaden niet alleen, maar juichen ze het ook nog toe bij degene die ze begaan. Okidoki. Ik denk dat er ook daar weer als laatste in basis staat, hè, God heeft hen overgegeven aan hun eigen denken. Mensen die de rechtvaardigheid van God hebben gekend, zijn waardig aan de dood. Niet alleen die ze doen, maar ook die ze mede ja, onrecht toestaan, het onrecht goedkeuren, degene die het praktiseren. Dus dat was weer even zo'n lekker en niet zo fijn grammaticaal zinnetje. Maar ik denk dat daar dus staat dat God hen heeft overgegeven aan hun eigen denken en hun eigen doen. En dat de mensen die de rechtvaardige God van hebben gekend, zeker die dat kennen, maar dan zich toch weer overgeven aan. Nou, al de destructieve, dat ze waardig zijn aan de dood. En ik denk dat er echt zat waardig aan dood en niet dat ze de dood verdienen. Daarom liet ik ook eerst de verloren zoon horen, omdat daar Jezus heel duidelijk zegt: als je je daarin, als je dat leven gaat leiden, dan ben je dood. Dan zeg je: je bent niet dood, maar geestelijk gezien ben je gelijk aan dood, omdat je vruchten ook dood produceren. Dus het is één groot vicieuze cirkel van destructie, dood, ellende. Nou staat in dit stuk over mannen en vrouwen en is in onze maatschappij momenteel veel te doen rondom homoseksualiteit, eigenlijk in de hele wereld nu, rondom homohuwelijken en dergelijke. En ik denk dat de vraag daarin is, hè, van het is een veel groter thema dan ik nu kan behandelen, dus alles wat ik er nu over ga zeggen is beknopt. Ik hoop dat je me dat wil vergeven. Dus stel dat je nog vragen hebt of dat je er emoties bij hebt of dingen, maak het bespreekbaar alsjeblieft. Want dit is, de studie gaat over heel Romeinen en anders dan moet ik daar zo lang bij stilstaan. Dan doe ik dat liever een keer apart. Maar ik kan er niet voorbij, omdat het juist hier zo concreet staat. Als iets wat godloos is en een resultaat van het aanbidden van afgoden. Ik denk dat als het gaat om homo, lesbi, bi, gender problematiek. Dan noem ik het problematiek. En dan kan je denken van ja, maar voor mij is het helemaal geen probleem. Waarom ik het even problematiek noem, is omdat los van wat je of je vindt dat het uiteindelijk een probleem is, dat er ergens wel een probleem is, omdat er zoveel gedoe om is. Dus vandaar die woordkeuze. Als ik heel basic kijk, en ik denk dat los van wat je daar vindt, dat je daar mee eens bent, van ons menselijk geslacht is het zo dat we mannelijk en vrouwelijk geschapen zijn. De grap is dat in Genesis eerst staat mannelijk en vrouwelijk in één, en dat daarna pas man en vrouw apart waren. Interessant, ook voor de gender mensen die aan het worstelen zijn. Ik denk dat biologisch gezien, technisch gezien, is man en vrouw de basiscombinatie, omdat anders ons voortbestaan gewoon er niet is. Nou doen we het prima als mensheid, want er zijn genoeg mensen momenteel. Maar ik ga even van die natuurlijke basis uit. Los van wat ik ervan vind, maar ik pak even die logische basis. Hoe kunnen daar varianten op zijn? Nou, als je alleen dit pakt, dan staat er dat een gevolg is van afgoderij. Om daar een dogma op te maken, vind ik vrij zwak. Het is een klein stukje. We weten niet precies wat er in de brief heeft gestaan die Paulus heeft ontvangen. Waar hij op tegen reageert. En er zijn te weinig teksten over homoseksualiteit in het Nieuw Testament. Dat is echt, ik vind het zo mager. Ik durf daar geen hele gefundeerde uitspraken over te doen. Ik denk aan Korinthe 6 vers 19. En 1 Timotheus 1 vers 9 en 10. Het gaat over Sodom en Gomorra. Nou, daar spreek ik ook wel eens vaker over. En verdere teksten gaan eigenlijk gewoon over Genesis, over de scheppingsorde. Dat heb ik net al genoemd. Dus het is niet mijn bedoeling om uit Romeinen nu een dogma te halen over homo's en lesbies. Of dat nou gevolg is van afgoderij. Maar we kunnen in ieder geval wel stellen dat het wel een gevolg kan zijn. Zeker als je kijkt naar, en je wordt de god die je aanbidt. Je ziet bij heel veel dieren dat ze niet monogaam zijn, dat iedereen doet het met iedereen of één met meerdere, hè, het polygamie, zeg maar. En dat daar dus wel een soort, in ieder geval een waakzaamheid in kan zitten bij ons. Van maar wat is de bron van waaruit we dit voelen, dit doen, dit willen, denken. Dus dat is denk ik één. Wat is de bron? Welke dingen spelen mee? Mocht je ermee worstelen, als je niet mee worstelt, kan je het ook lekker laten. Ik denk dan het belangrijkste is dat jij zelf daarin Jezus leert kennen. En als je hem al kent, met hem gaat leven en door de geest je laat vormen. Dat is het belangrijkste. En wat daar verder uitkomt, dat is wat het is. En daar kan ik ook geen voorspelling over doen. Ik ben wel benieuwd wat het met je doet. Ik ga nu een aantal dingen opnoemen waarvan ik denk van dat zou mee kunnen spelen. En ik denk dat het allerbelangrijkste is als je worstelt of je voor of tegen bent. Of je worstelt of je het wel of niet zelf bent. En daarbij ook, hè, van ik ben niet hetero, ik ben lijn. En laten we alsjeblieft ook zo weer gaan denken. Ik ben lijn en ik heb ook een seksueel stuk en intimiteit. Maar dat is niet per se wie ik ben. Het is wel helpend in wie ik kan worden. Dus op het moment dat ik op een fijne manier intimiteit heb, op een fijne manier seksualiteit, dan doet dat mij goed. Dingen die mee kunnen spelen. Dus ik ga er even van uit. De natuurlijke basis is man-vrouw. En als je dus een man-man-vrouw-vrouw hebt, dan kunnen daar verschillende dingen een bron van zijn. En misschien spelen er wel verschillende dingen tegelijk. Nou, ik noem bijvoorbeeld, het kan een generatie dingen zijn. Het kan te maken hebben met aanvaarding. Het kan te maken hebben met het moment van conceptie al. Hè? Dus de aanvaarding niet vanaf ook was 4 en toen. Nee, het kan al echt te maken hebben met het moment dat je ontstond. Op dat moment, de biologie is ook heel kwetsbaar. Er kan een complicatie zijn geweest in de cellendeling. Kun je afvragen van, is dat dan ook misschien een iets om voor te bidden qua genezing, dat die complicatie weer hersteld mag worden. Maar ik denk dat we dan wel moeten bidden vanuit de geest en niet vanuit onze gedachten. Want anders gaan wij alvast projecteren van, oh, maar dan hoor je eigenlijk een meisje te zijn of dan hoor je eigenlijk een jongen te zijn. Maar misschien was het wel niet zo, want wij waren er niet bij toen die cellen daar in de baarmoeder deelden. Dus ik denk dat ook weer het out-of-the-box denken is voor de bidders. Een visie op vrouwen kan meespelen. Als je kijkt ook in de periode waarin deze brief is geschreven, dan hadden de Grieken al een heel aantal honderd jaar eigenlijk veel visie voor man-man en weinig visie voor man-vrouw. Want vrouwen waren toch echt wel zeer veel minderwaardig. En dat ook maakte dat bijvoorbeeld de visie op homoseksualiteit, dat homoseksueel contact in basis wel oké was. Maar jij moest dan de nemer zijn en niet de ontvanger. Dus degene die genomen werd, die werd als vrouw als minderwaardig gezien. Dus het was prima om homoseksueel seksueel verkeer te hebben, maar dan wel als de nemer, zeg maar. Nou, dat zegt natuurlijk ook wel een en ander. En het zegt iets over hiërarchie tussen mensen. En terwijl ik denk van ja, dat seksueel verkeer en contact, of je de ontvanger bent of de gever, dat het is een samen. Want ook doordat je ontvangt, geef je. En ook doordat je geeft, hè, het is het idee dat je samen plezier hebt in seks. Lijkt mij. Maar dat was nogal een ding. En in de periode bij de Romeinen verschilde het een beetje per keizer. De keizer er over dacht. Maar het is een periode zodanig slecht geweest dat er echt wetten ingevoerd moesten worden. Dat mensen moesten trouwen. Dat mensen kinderen moesten krijgen. Dat er ook boetes stonden op geen kinderen krijgen. Echt ook vet naar voor de mensen die oprecht geen kinderen kunnen krijgen. Je denkt, oh jongens. Dus het is niet heel gek dat de Bijbel en het Nieuw Testament schreeuwt om rechtvaardigheid. Er is ook een keizer geweest die heeft gezegd, je moet in ieder geval één keer per maand met je vrouw naar bed. En dus in die tijd was het beeld, nou ja, ook wel gewoon heel rommelig. En is niet gek dat er even iets weer orde wordt geschept van in de basis. En dat Paulus ergens ook een link legt van, ja, maar jongens, jullie zijn allemaal dieren aan het aanbidden. En jullie gedrag is ook ontzettend dierlijk op deze manier. Als het gaat om vrouwen, die mochten dan niks, hè, seksueel gezien, of ze waren dan prostituee. Maar mannen, die mochten dan de eerste 10 jaar als ze mannelijk werden, mochten ze gewoon lekker doen en laten wat ze wilden. Ze mochten gewoon met iedereen in bed en met prostituees. Verkracht mochten ook, dat is ook geen probleem. Je had ook mannen die met mannen naar bed gingen, dus die jongens ontmaagden. En regelmatig met jonge jongens, tieners, naar bed gingen, want daar werden ze mannelijk van. Nou ja, wij noemen dat gewoon pedofilie. En goddank is dat strafbaar bij ons nu. En mocht je lezen in de Bijbel over schandknapen, dan hebben we het daarover. Ja, ik word er gewoon niet blij van. En ik denk dat het ook zoiets anders is dan dat iemand oprecht verliefd wordt op hetzelfde geslacht en gewoon monogaam leven leidt. Dus dat een gelijkwaardig beeld en visie heeft op zowel mannen als vrouwen. Nou, je kan je ook wel voorstellen dat de relatie mannen-vrouwen gewoon niet gezond was. De man was de baas, de vrouw had eigenlijk geen zeggenschap. Stond altijd onder een man, broer, vader, wie dan ook. Je had wel vrije vrouwen, maar dat was ook wel zeldzaam. En dan werd er ook wel door menigeen hun best gedaan om die vrouw weer ergens onder te krijgen. Er werd op een gegeven moment ook een ander huwelijk bedacht, een andere vorm van huwelijk, zodat die vrouwen wel in huwelijk konden treden, maar daardoor nog onder hun gezag vielen. Maar als op het moment dat er geen gelijkwaardig is en alles is chaos, ja, dan wat wordt je voorgeleefd? Wat is normaal? Waar wordt er over gesproken? Hoe minderwaardig wordt er gesproken over een bepaald geslacht? Ja, kan je dan daar verliefd op worden of je daaraan overgeeft? Het werd ook echt gezien als iets, als laag, als je genoot van het contact met je vrouw. De manier van seksualiteit, je moest er gewoon echt nemen. Maar haar verwennen, ja, dan was je echt wel een mietje, zeg maar. Nou, dus dat soort dingen liepen allemaal door elkaar. Terwijl ik denk, ja, een echte vent die kan zijn vrouw verwennen, toch? Maar dat zal dan wel mijn cultuur en mijn hoofd zijn. En het is ook leuk om je seksualiteit elkaar te verwennen. Een andere reden die kan meespelen is misbruik. Mensen die misbruikt zijn, ja, een hoe gezond beeld heb je van seksualiteit? Soms kun je juist, hè, stel dat je als vrouw misbruikt bent door een man, dat je juist op vrouwen gaat vallen omdat je die dominantie van die mannen nooit meer wil. Het kan ook zijn dat juist, als het bijvoorbeeld in het geval van incest is, dat de moeder een bepaalde rol heeft gespeeld en je juist heel erg op zoek bent naar een moeder die het voor je opneemt en die je ziet en herkent. Dat je daarom op vrouwen valt. Nou, en vice versa kan dus ook dat je als jongen misbruikt wordt en dan juist op zoek gaat naar een vader die je wel kan vertrouwen. Maar dat dan zoekt in een seksuele partner. En seks is zo intiem. Ja, dat is gewoon een van de diepste manieren van voelen en verbinding maken. Dus het is ook niet gek dat juist op dat terrein daar zo. Dat daarom dit een thema is. Ik noemde net al even biologie. Het kan soms ook in de baarmoeder al enigszins misgaan. In die zin dat er dan niet een hele heldere, duidelijke man-vrouw verdeling komt. Het kan ook zijn dat je brein, een creatief open brein, zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten heeft. Neigingen, interesses. Nou, daarbij gelijk neem ook de cultuur. Hè? Google maar eens even op hoe specifiek cultuur gaat over jongen en meisje en wat er aangeboden wordt aan jongens en meisjes. Dat doet gewoon heel veel met wat mensen vinden, denken, verwachten. Hoeveel vrijheid is er om hier als jongen met een rok te lopen? Nou, volgens mij in Nederland eigenlijk nog zo goed als niet. Terwijl in de tijd van Romeinen dat dus heel normaal was, dat mannen ook in jurk liepen. Dus heel veel is ook cultuur. En heel veel cultuur heeft zijn vooroordeel en afwijzing. En dat maakt ook dat mensen onzeker kunnen worden, kunnen gaan zoeken, kunnen snakken en verlangen naar iets wat ze proberen te vinden. En dat kan dus ook onder andere in hetzelfde geslacht. Demonische invloed. Is ook goed om te noemen. Gewoon boze geesten die lopen te klieren met mensen, hun gedachten, seksualiteit en gevoelens. Drugs kan daar ook een venijnige rol bij spelen in gedachtes en overtuigingen. Nou, problemen op het gebied van intimiteit, zelfverzekerdheid. En volgens mij is mijn lijst nog niet eens compleet. Maar ik wil dit in ieder geval even noemen. Zo van, wat ik belangrijk vind is dat jij, als je hiermee worstelt, dat je een eerlijke kans hebt om te kijken van, ja, maar wat zijn de bronnen, wat zijn de oorzaken? En wat ik al zei, hè, ik ben lijn en ik ben niet, ik ben hetero, maar ik ben niet, dat is niet hoe ik mij voorstel. En seksualiteit is een deel van mijn leven. En als het goed is, bouwt die seksualiteit en intimiteit mij op in wie ik ben. En dat is ook wat ik hoop voor jou. Dus ik hoop dat jullie hiermee ook zelf een visie kunnen vormen. In ieder geval geen oordeel naar mensen die hiermee worstelen. Of naar jezelf als je ermee worstelt. Zoek naar een zuiver. Wat is een zuiver, gezonde, bruisende intimiteit en seksualiteit? Ga daarnaar op zoek. En onderzoek eventueel oorzaken die mee kunnen spelen. Zodat je ook een eerlijk beeld krijgt voor jezelf. Van, hé, maar hoe en wat? Ja, dus ik hoop dat helpt. Nogmaals, in Romeinen is het dus geen straf. Het was er al. Want waarom zou God iets bewust inzetten wat hij juist niet wil? Dat is raar. Het was er al. En denk aan de verloren zoon. Hij kiest voor een leven. En eigenlijk heeft hij, volgens mij heeft hij geen idee waarvoor hij kiest. Hè? Het is ook Jezus die aan het kruis zegt, Heer vergeef ze, want ze hebben geen idee. Want het longt. Het is misschien een verlangen. Het is een verliefdheid. Een voelen. Een ontdekken. En weten wij veel. We zijn toch wel lerende wezens in die zin. Hè? Alleen dat Jezus wel zegt, weet je, heel veel van dat gedrag is gewoon destructief en waardig aan dood. Laten we alsjeblieft, alsjeblieft feest vieren op het moment dat mensen weer levend worden. Dat ze naar de Vader gaan. En daar hun leven van verwachten. En daar herstel. Daar los van uitkomst. Hè? Stel dat je al getrouwd bent als man met een man. En je denkt, ja, dan ga ik naar de Vader. En dan ben ik straks geen homo meer. En dan moet ik ontrouw zijn aan mijn man. Nou, laten we dan het thema van de brief hoog houden. En zeggen van, nee, maar het is een God van rechtvaardigheid. En het is een rechtvaardig nieuw verbond. Ga niet van tevoren dat soort dingen invullen. Van ja, maar dan gaan misschien of dan. Nee, ga gewoon naar God toe. En misschien zegt God, nou, nu is het wat het is. Maar dan is het beter om monogaam en trouw te blijven dan te scheiden. Dat zou ook kunnen. Dus, weet je, laten we het niet invullen. Maar laten we God daarin zoeken. En nogmaals, die gezonde, bruisende, levengevende seksualiteit en intimiteit. En ik denk dat het al helpt als we God beter gaan leren kennen in wie Hij is. En dat dit dus geen straffende, toornige God is. Maar dat het zijn karakter is dat Hij Jezus heeft gegeven voor leven. En dat Hij een levende God is. En niet een beeld van hout dat op een dier lijkt. Dat Hij juist de schepper is van die dieren. En dat we daar intens van mogen genieten. Van hoe mooi ze zijn. En hoe leuk, hoe gezellig, hoe knap, hoe krachtig. Maar dat we niet gelijk worden aan de dieren. Daarmee wil ik dus ook niet zeggen dat als jij homo of lesbisch bent, dat je gelijk bent aan een dier. Want dat is zo kort door de bocht. Dat is niet hoe God is. God is niet kort door de bocht. God geeft zichzelf ook aan jou. En ik hoop en bid echt dat je gezonde, mooie intimiteit met je partner hebt of kan vinden. En dat God daarin voor jou en ik hoop voor jullie beiden de bron mag gaan zijn van waaruit je leeft. Van waaruit je keuzes maakt. Van waaruit waar je hart mee gevuld is. En dat barmhartigheid en rechtvaardigheid en genade dat ja, door jullie heen gaat stromen. Maar als je een van die dingen herkent, die ik opnoemde, dat je ook, ja, ik bid je ook de moed toe om daar naar te gaan kijken. Om daar ook van te herstellen en vrij van te komen van zoals Paulus het schrijft, van leugens. Ja, dus ik zegen je daar ook mee. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 2. Dus ik sluit deze inleiding af. Ik denk dat het gewoon mooi is om nu even te stoppen. En als je daarover na wilt praten, nou ja, zoek ons op. Of zoek iemand op waarvan je weet, daar kan ik goed mee napraten over dit onderwerp. En dan pakken we hem later weer op bij hoofdstuk 2.